Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 25 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen nu Genesis 21, de versen 1 tot en met 21, maar vooraf zal u gelezen worden uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 2... en daarvan de paragrafen 1, 2 en 3, waarna wij zingen uit Psalm 105 en daarvan het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. En wat er verder volgt.
Van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar als wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam, tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Wij lezen nu Genesis 21, vers 1 tot en met 21. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te gezetter tijd, die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al wie het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. Als nu het water uit de fles op was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande, zover als die met de boog schieten. Want zij zeide, dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op, houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.
Houden. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 21 en daarvan de versen 8 tot en met 21. Genesis 21, de versen 8 tot en met 21, we lezen nu alleen de versen 8 tot en met 10. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Tot zover. De gemeente schrijven wij als thema onder dit gedeelte de scheiding tussen Isaac en Ismaël. De scheiding tussen Isaac en Ismaël. En letten wij op een vijftal gedachten. In de eerste plaats letten we op Sara's eis. In de tweede plaats letten wij op Abrahams aarzeling. In de derde plaats letten wij op Gods beslissing. In de vierde plaats letten wij op Hagars wegzending. En in de vijfde plaats letten we op Ismaëls verhoring. Dus de scheiding tussen Isaac en Ismaël. Vijf gedachten komen zo naar boven in deze geschiedenis. Onze eerste gedachte, Sara's eis, de versen 8 tot en met 10. Onze tweede gedachte, Abrahams aarzeling, het 11e vers. Onze derde gedachte, Gods beslissing, de versen 12 en 13. Onze vierde gedachte, Hagars wegzending, de versen 14 tot en met 16. En onze vijfde gedachte, Ismaëls verhoring, de versen 17 tot en met 21. Gemeente, de vorige keer hebben wij overdacht hoe de Heere na 25 jaar zijn belofte heeft vervuld. In een weg van onmogelijkheid, toen het van mensenkant niet meer kon, werd de beloofde zoon Isaac geboren. Wat een blijdschap in de tent van Abraham. En nu in deze vervolggeschiedenis zullen wij horen hoe die blijdschap van dat beloofde kind toch werd overschaduwd. We lezen in het 8e vers, en het kind, daar wordt Isaac mee bedoeld, en het kind werd groot en het werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. In de tijd van Abraham kregen kinderen meestal een jaar of 2, 3 of soms zelfs wel 4 borstvoeding. En wanneer er een einde kwam aan die zuigelingenperiode, dan was dat een hoogtepunt in het kinderleven. Dat was een feest. En dat zien we ook hier heel duidelijk. Het kind is groot geworden, althans geen zuigeling meer. En ter gelegenheid daarvan richt Abraham een soort feestmaaltijd aan. Er is dus een hele blijde stemming in de tent. De Heere deed dit kind in gezondheid en in voorspoed opgroeien. Is nooit vanzelfsprekend. Zeker in oude tijden werden heel veel kinderen voor de geboorte of kort na de geboorte weggenomen. En wat is het dan een groot voorrecht als dit beleefd mag worden. Maar de prediker zegt, het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Een gemeente, vaak is dat waar. Vaak is er in het huis der maaltijden genoeg aan de hand dat reden geeft tot droefheid. En zo is het ook bij deze feestelijke aangelegenheid. Want we lezen in het 9e vers, en Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. Een paar dingen vallen op. In de eerste plaats dat Hagar nog altijd de Egyptische genoemd wordt. Zij is al jaren in de tent van Abraham en Sara. Zij heeft al jaren de godsdienst van Abraham mee mogen maken en de godsdienstoefeningen bijgewoond. En toch blijkt hier, en dat zal straks verder ook wel blijken, zij is nog altijd de Egyptische gebleven. Zij heeft haar afkomst nog altijd niet verloochend. Inmiddels is Ismaël al een jaar of 16, 17 oud. Hij beseft dus heel goed wat er allemaal gaande is. En in plaats dat hij blij is dat het zo goed mag gaan met zijn broertje, is dit voor hem een reden om daar de spot mee te steken. Er staat dat hij was spottende. En het oorspronkelijke woord dat betekent lachen. Of je mag het ook vertalen met uitlachen. Hier komt de naam van Isaac weer terug. Jitschak hebben we gehoord. Abraham heeft gelachen uit het geloof. Sara heeft eerst gelachen uit ongeloof. Later mocht ze zeggen, de Heere heeft mij een lachen gemaakt van grote vreugde. Maar gemeente, dit kind is ook de reden van een spotlach. De spotlach van Ismaël. Hij lacht hem uit vanuit vijandschap, vanuit verzet, vanuit jaloezie. Waar gaat het nou eigenlijk over? Wel, straks uit de reactie van Sara kunnen we zien, het gaat over de erfenis. En dat heeft Ismaël ook heel goed in de gaten. Door dit broertje, wat uit Abraham en Sara gekomen is, gaat aan hem straks de erfenis voorbij. Hij had liever gewild dat dit kind nooit geboren was geweest. Dit kind is voor hem een regelrechte bedreiging. En dat spotten en dat lachen heeft dus alles te maken met de erfenis. En uit de reactie van Sara kunt u zien dat haar dat heel diep heeft geraakt. Wat zou die dan precies gezegd hebben? Wij weten het niet, maar ik las bij een verklader, het zou best wel eens mogelijk kunnen zijn, omdat hij Sara zo diep geraakt heeft, dat hij er misschien de spot mee gestoken heeft, dat Isaac wel eens het kind zou kunnen zijn van Abimelech. Want u weet wat er kort geleden gebeurd is, hoe dat Sara door Abimelech geschaakt is, hoewel hij haar niet aangeraakt heeft. Maar er was voor Ismaël heel veel aan gelegen dat dit kind niet een kind van Abraham zou zijn. Hoe dat het is, het verscheurt in ieder geval Sara. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon Isaac niet erven. Ziet u, daar gaat het over. Het gaat over het erfrecht. Het gaat over de erfenis. De aanwezigheid van dit kind van Ismaël heeft Sara voortdurend herinnerd aan haar boze, zondige weg. En toch denk ik dat ze het nog nooit zo scherp gezien heeft als nu, als vandaag, wat de gevolgen zijn van haar ongeloof. En nu ziet ze het heel duidelijk. Lange tijd heeft ze het gehoopt. Het zal samen moeten. Het zal samen kunnen. Maar nu is het voor haar overduidelijk. Dit kan niet samen. Dit kan niet in één tent. Zij krijgt de rekening gepresenteerd van haar verkeerde raad. Van haar ongeloof. Van haar eigenwillige godsdienst. En het komt tot een breuk daarmee. Het kan zo niet langer. Dat is de achtergrond van haar woorden als ze zegt, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Ze is zo diep geraakt dat ze niet eens de namen noemt van Hagar en van Ismaël. Dat er toch wel heel wat gebeurd is, dat kunt u ook lezen in Galaten 4. Waar de apostel Paulus dit uitlachen van Ismaël noemt een vervolgen. Ismaël was de vervolger van Isaac. En iemand die je vervolgt, die staat je naar het leven. Als de apostel Paulus teruggrijpt op deze geschiedenis in Galaten 4, dan vergelijkt hij het met Sinaï en Jeruzalem. Hij vergelijkt het met de belofte en met het werkverbond. En de apostel maakt duidelijk met deze geschiedenis, dat is onverenigbaar. Genade en werken, dat kun je niet met elkaar vermengen. Dat kun je wel proberen, maar dat gaat gisten, dat strijdt tegen elkaar, dat botst. Dit zijn twee verschillende principes. Dit zijn twee verschillende rijken. Dit zijn twee verschillende beginselen. Dit kan niet samengaan. Dit moet uit elkaar. En wat Sarai daar beleeft, gemeente in de tent, dat beleven Gods kinderen in hun hart. Want Gods kinderen zijn twee mensen. En in hun hart is altijd een strijd gaande tussen vlees en geest. En dat is een strijd die houden zij zolang als zij op deze aarde zijn. De apostel spreekt daarover in Romeinen 7. Een worsteling in zijn hart, een worsteling in zijn binnenste. Waarbij Gods kinderen moeten leren, voortdurend moeten leren. Het kan niet samen. Werken en genade kan niet samen. De genade moet overwinnen. En de belofte komt niet tot stand door wat wij tot stand gebracht hebben. God zal alleen de eer krijgen. Het moet stoppen nu, zegt Sara. Drijf deze dienstmaagd uit en haar zoon. We gaan naar onze tweede gedachte, Abrams aarzeling. Ik lees in het 11e vers en dit woord was zeer kwaad in Abrams ogen. Nou ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, u niet? Want Ismaël is zijn bloedeigen zoon. Net als Isaac zijn kind is, zo is ook Ismaël zijn kind. Alleen dit is het verschil. Isaac is de zoon der beloftenis, dat is Isaac niet. Dat is Ismaël niet. Maar er zijn wel bloedbanden. Er zijn wel natuurlijke banden. En zoals iedere ouder een band heeft met zijn kinderen, zo heeft Abraham dat natuurlijk ook met zijn beide zonen. Het was kwaad in zijn ogen ter oorzake van zijn zoon. Hij kan toch zijn kind niet de deur uitzetten. Hij kan toch van Ismaël geen afscheid nemen. Dat is onmogelijk. Ismaël is hem lief. En hij wil Ismaël niet kwijt. Als het aan Abraham gelegen had, dan zou het zo moeten blijven zoals het nu is. Ismaël moet ook in de tent blijven. Maar Abraham, dat gaat niet, want die spot van Ismaël, die zal steeds heftiger worden. Het verdraagt zich niet. Dit gaat niet over. Daar moet je niet op rekenen. Dit zal alleen maar toenemen. Ismaël is niet de zoon van de beloftenis. Uit Isaac zal de Christus geboren worden. En Ismaël geeft Isaac daar niet de ruimte voor. Maar hij bedreigt Isaac. Hij benauwt Isaac. Op de achtergrond, daar speelt een heel diepere strijd. Het gaat hier over de strijd van twee rijken. De strijd van twee vorsten. De strijd van de Satan tegen de Christus. En toch, het valt hem zo zwaar. Hij kan die beslissing zo niet nemen. Een moeilijke weg. Maar straks krijgt hij nog een veel moeilijker weg. Ik denk dat Abraham dat nu nog niet helemaal kan bekijken, maar gemeente, de Heere, in de oefening van het geloof leidt zijn kinderen steeds in diepere wegen. Nu moet hij van Ismaël afscheid nemen. Hij kan het niet. Hij kan het niet. Het is zeer kwaad in zijn ogen. Maar straks, wij kennen de geschiedenis, straks dan moet hij ook van Isaac afscheid nemen. En als hij dit al niet kan, hoe zal hij dan dat kunnen? Ziet u dat de Heere hem niet ineens voor de zwaarste beproeving stelt, maar dat de Heere zijn kinderen stukje bij stukje toerust, zodat de geloofsbeproeving hen niet al te zwaar zal vallen. Je ziet het ook bij de discipelen. Het begint er niet mee dat zij hun meester kwijt moeten raken aan het kruis. Nee, daar is een hele weg aan vooraf gegaan. Hun geloof is daarvoor geoefend geworden. Gelukkig maar dat de Heere weet wat zijn kinderen aan kunnen. Maar weet u wat Abraham moet leren? Dat is wat wij ook moeten leren. Dat er één ding is wat bovenaan moet staan. En wat moet bovenaan staan? De eer van God. En als de eer van God bovenaan staat, gemeente, dan kost dat offers. En het viel me zo op in de voorbereiding vanmiddag, dat als je naar het leven van Abraham kijkt, dan zijn het voortdurend offers die van hem gevraagd worden. Steeds zwaardere offers. Waarom? Hij moet leren, het gaat om de eer van God. Eerst moet hij afstand nemen waarvan, weet u nog, die drie bijlslagen? Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Afscheid nemen. Scheiden heeft zich ook niet in één dag voltrokken. Daar heeft de Heere 5 jaar over gedaan. Weet u nog dat hij in mocht blijven wonen in de plaats in, waar hij naartoe getrokken was, naar Haran, tot zijn vader Tera gestorven was? En daarna is hij pas verder getrokken naar het beloofde land. Stapsgewijs heeft dat zich voltrokken. Afscheid nemen, Abraham, uw land, uw maagschap uit uw vaders huis. En toen, we hebben het gezien, toen kwam die scheiding van Lot. Dat is hem ook zwaar gevallen. Zijn neef, voor wie hij als een vader was geweest, ook Lot moest hij kwijt. Het ging niet langer. Het gaat om de eer van God, Abraham, en niet om de mensen. En nu moet hij scheiden van Ismaël. En straks dan moet hij scheiden van Isaac. De Heere beproeft gedurig, en laat dat een les zijn voor uw kinderen des Heeren. De Heere beproeft gedurig in uw leven, wat weegt u nou het zwaarste? Weegt uw familie het zwaarste? Wegen de bloedbanden het zwaarste? Of weegt de eer van God het zwaarste? En ja, het zal je maar familieleden moeten kosten. Of je zult maar net als Abraham uiteindelijk op gespannen voet komen te staan met datgene wat je lief is. Ja, gemeente, als de Heere niet zelf zou ingrijpen, dan was Abraham ook nooit zo ver gekomen. Hij aarzelt. Nee, Sarah, dat gaan we niet doen. Hij neemt het haar zeer kwalijk. Hij zegt, dat kan ik toch niet? Dat wil ik ook niet. Toch zal het tot een scheiding moeten komen. Eenmaal komt het in het leven van Gods kinderen tot een eeuwige scheiding. En hoe zou je dat kunnen als je hier op deze aarde dat niet geleerd hebt? Te scheiden van al datgene dat strijdt tegen de eer van God. Het is een proces wat de Heere zijn kinderen leert op reis naar de hemel, waarin ze veel kwijtraken, dat is waar. waarin ze van veel dingen en mensen afscheid moeten nemen, maar waarin ze de Heere mogen overhouden. Abrahams aarzeling. We gaan naar onze derde gedachte, Gods beslissing. Maar God zeide tot Abraham, waarschijnlijk is dat midden in de nacht geweest, want straks dan horen we dat hij vroeg opstaat. Abraham kan niet slapen of het was in zijn droom, maar de Heere spreekt tot hem. En de Heere zegt, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Ja, maar dat kan toch niet? Nee, normaal gesproken kan dat ook niet. Normaal gesproken zou dit wel heel onrechtvaardig zijn. Om je tweede vrouw en haar zoon weg te sturen. Maar bijzondere omstandigheden vragen soms ook om bijzondere maatregelen. Maatregelen die normaal gesproken zo niet gedaan zouden worden. We lezen bijvoorbeeld in de tijd van Esdra en Nehemia, we hebben daar wel eens eerder bij stilgestaan, dat het moest komen tot de ontbinding van huwelijken en de wegzending van de vrouwen. Iets wat in onze tijd ondenkbaar zou zijn. En waarom moest dat gebeuren? Dat moest toen gebeuren op Gods bevel vanwege de verkeerde godsdienstige invloeden die er waren. Met andere woorden, het ging erop of eronder. En daarom schreef de Heere die bijzondere maatregel voor. En zo mag je het ook hier zien. Dit is een hele bijzondere maatregel, omdat de omstandigheden bijzonder zijn. Het gaat hier om de voortgang van Gods belofte. Het gaat hier om werkverbond of genadeverbond. Het gaat hier om de lijn van Isaac. En Isaac is in gevaar door Ismaël. Maar uit Isaac moet de Christus geboren worden. En die Christus, die zal inderdaad straks ook voor de volken, die zal zelfs voor de Ismaëlieten tot een zegen zijn. Maar nu, in dit stadium, worden er bijzondere maatregelen door de Heere gebruikt. Wat Sara zegt, dat is wat de Heere ook wil. Het gaat nu om het kind Christus. Het gaat nu om de lijn van Isaac. Het gaat nu om het zaad wat geboren moet worden. Hier staat niet alleen een huwelijk op het spel, maar hier staat de zaligheid van Gods kerk op het spel. En daarom die bijzondere maatregel. De Heere zegt, al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Ziet u, dat is de motivatie. En dat is in het geding. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan ligt er een tweede les in deze preek vanavond, gemeente. Ik heb in de vorige gedachte gezegd, het moet gaan om de eer van God. Dat moet het hoogste zijn, dat moet het hoogste worden in ons leven. En nu in onze derde gedachte zou ik willen zeggen, het moet gaan om de algenoegzaamheid van Christus. Dat is evenzeer belangrijk in het leven van Gods kinderen. Hier is de algenoegzaamheid van Christus in het geding. Het is niet en Isaac en Ismaël, nee. Het is Isaac alleen. Het is niet werken en genade, nee. Het is genade alleen. En dat heeft de Heere zijn discipelen ook geleerd. Het moet gaan om hem alleen. Hij heeft zijn discipelen geleerd om alles te verlaten en hem te volgen. Hij heeft hen voorgehouden, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Zij moesten alles voor hem overleren krijgen. Hij moest de hoogste plaats hebben in hun hart en leven. En dat lees ik ook in deze geschiedenisgemeente, dat Abraham dat ook moest leren. Nou had hij Isaac. Hij had Isaac in de weg van de onmogelijkheid gekregen. En nou zie je dat de Heere een diepere weg met hem gaat. Nou moet het ook Isaac blijven en Isaac alleen. Kinderen des Heeren, dat is een les ook naar de openbaring van de middelaar. Het is Jezus alleen. En altijd weer komen die werken om de hoek kijken. Altijd weer dreigt er vermenging, ook na ontvangen genade. Maar nee, we hebben het zondag gehoord, niets telt mee. Armen, hunner is het koninkrijk der hemelen. Bedelarmen, alles wat we meer hebben, ook in een week van voorbereiding, dat hebben we te veel. Wij proberen Isaac met Abraham in de tent te houden. Wij voelen ons daar ook aan verbonden, aan de werken. Maar het valt niet te vermengen. In Isaac zal u het zaad genaamd worden. Doch, zegt de Heere, ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. En dan ziet u iets van de grote langmoedigheid Gods. Isaac, Ismaël gaat de tent uit, geen vermenging. Geen vermenging, absoluut geen vermenging. Maar toch belooft de Heere dat hij goed voor Ismaël zal zorgen. Waarom? Omdat hij uw zaad is. Ik weet het wel, Abraham, hij is ook uw kind. Ik weet het wel, hij is ook uw bloed. Ik weet het wel, dat u ook aan hem verbonden bent. En daarom als u hem wegstuurt, dan hoef je niet bevreesd te zijn dat hij van de honger om zal komen. Of dat ik niet meer voor hem zorgen zal. Hij is niet de drager van de heilsbelofte. Dat niet. Maar ik beloof wel dat ik ook voor hem zal zorgen. Ik beloof wel dat hij ook tot een groot volk zal worden. Wat een voorrecht, jongens en meisjes, jonge mensen, als je ouders mag hebben die de Heere vrezen. Want die ouders die bidden voor je. Als je grootouders mag hebben die de Heere vrezen. Want die hebben voor je gebeden. En natuurlijk heeft Abraham ook voor Ismaël gebeden. Eigenlijk had Ismaël er niet mogen zijn. Niet op deze manier. Dat was verkeerd geweest. En nu zou de Heere kunnen zeggen, joh, Abraham, ik heb met Ismaël niks te maken. Dat is jullie weg geweest. Maar nou is de Heere zo goed, dat hij zegt, ik begrijp wel, Abraham, dat je ook van hem houdt. En ik begrijp wel dat je hem eigenlijk niet weg kunt sturen. Dat kan je vaderhart niet aan. Maar ik beloof je, dat ik hem tot een groot volk zal stellen, omdat hij uw zaad is. Ziet u hoe belangrijk dat het is om ook voor onze kinderen te bidden. Ook voor hun tijdelijk leven, voor hun tijdelijke omstandigheden. En hoe de Heere ook daarin, toch op een hele bijzondere wijze, voor Ismaël heeft gezorgd. Maar geen vermenging, Gods beslissing, luister naar Sara. We gaan naar onze vierde gedachte, Hagars wegzending. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Hij is het met de Heere eens. Dat is wat. Dat laat zien aan de wijze waarop dit beschreven staat, dat hij zijn bezwaren opgegeven heeft. Gisteren had hij er nog zo'n grote moeite mee. Hij nam het zeer kwalijk. En nu lezen we, hij stond des morgens vroeg op. Later, als wij stil zullen staan bij het offer van Isaac, dan zullen we diezelfde woorden tegenkomen. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en hij zadelde zijn ezel. Gewilligheid. De Heere verbreekt de tegenstand, wat een vader niet kan. Wat bovennatuurlijk is, dat kan de Heere zijn kinderen geven in de uren wanneer het nodig is. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Heere, wat u zegt, ik zal het doen. Hij stond des morgens vroeg op, hij nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Het is niet zo dat hij ze zomaar wegstuurt. Brood en water, de kanttekening wijst erop dat dat een samenvatting is van alles wat voor de reis nodig is. Brood is in de Bijbel heel vaak een samenvatting voor de eerste levensbehoefte. Dus hij geeft ze mee wat nodig is om te eten. Hij geeft ze mee wat nodig is om te drinken. En niet zomaar een beetje, hij legt het op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. Ook heel wat, het was zijn kind. En eigenlijk had Hagar er geen recht meer op, want zij had het voor Sara gebaard. Sara was uit haar gebouwd geworden. Maar Abraham geeft in gehoorzaamheid dit kind weg aan Hagar. Zij mag Ismaël behouden. Ze hoeft niet zonder kind weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berzeba. De laatste keer ontmoeten wij Abraham in Gerar. En wij zien na die geschiedenis met Abimelech dat hij verhuisd is naar de richting van Berzeba. Hagar, als ze weggezonden wordt, is vast van plan om terug te gaan naar Egypte. Want daar ligt nog altijd haar hart. Dat is haar eertijds, waar ze vandaan gekomen is. En terwijl ze daar naartoe gaat, raakt ze de weg kwijt. Jongens en meisjes, er zijn geen borden zoals wij die vandaag hebben. In de woestijn vind je geen richtingaanwijzers. Er staat, ze dwaalde in de woestijn Berzeba. En als je verdwaalt, ja, dan weet je niet meer waar je bent. Ga ik nou de goede richting op? En dat kost heel veel tijd. En met dat dwalen raakt het water op en het brood raakt op. En ze komen in levensgevaar. Want als er geen water is, dan hou je het in de woestijn niet uit. Geen dag. Je overleeft in de woestijn in Israël een dag niet zonder water. En daarom beseft ze, als het water uit de fles op is en de zon aan de hemel staat, dat kost het leven van haar kind. En er staat, ze wierp het kind onder een van de struiken. Het kind, ja, hij is 16, 17 jaar oud. Ze kan hem niet meer dragen. En als hij niet meer op zijn benen kan staan, wat moet ze doen? Ze ziet daar een struik en onder die struik is nog wat schaduw. En daar legt ze hem neer. En dan gaat ze ver, zo ver weg als men met een boog kan schieten. Ze kan het niet aanzien haar kind te zien sterven. En weggaan, dat kan ze ook niet. Want het is haar kind. Ze kan, je zou kunnen zeggen, ze kan geen kant op. Het enige wat ze nog kan, dat is huilen. Luidkeels huilen, ze hief haar stem op en ze weende. En dan zou je toch verwachten, gemeente, dat ze zou bidden, toch? Ze heeft de vorige keer ervaren, weet u dat nog, toen ze op de vlucht ging, dat de engel des Heren haar opzocht en haar terugstuurde. En dan zou je verwachten dat die gedachten boven zouden komen aan toen. Toen heeft de Heer haar ook geholpen. Dan zou je verwachten dat ze weer zou bidden tot de Heer en vragen of hij haar weer opnieuw opzoekt en of hij voor water wil zorgen en voor eten. Maar dit is heel kennelijk. Ze bidt niet. Ze is nog altijd de Egyptische. Zoveel kerkdiensten bijgewoond, zoveel offers zien branden, zoveel geloofsdaden gezien van Abraham. En toch geen echte band met de God van Abraham. Ze heeft niet het geloof van Abraham. En wat is dat diep treurig als je zo door het leven moet. Als je zo door de woestijn van dit leven dwaalt. Als je kinderen ten dode opgeschreven zijn, wat een arm leven. Waarom heeft het haar nou nooit verootmoedigd? Hagar is ook niet een slachtoffer met wie wij medelijden moeten hebben omdat ze helemaal nooit wat kwaads gedaan heeft. Nee, zij is ook een schuldenaar. En Ismaël is geen slachtoffer, maar hij is ook een schuldenaar. En had dit nou hen maar verbroken, had het hen maar aan de voeten des Heren gebracht. Maar helaas, en laten we er niet op neerzien, gemeente, want de vraag is, waar heeft het ons gebracht? Al die kerkdiensten, al de wonderen waarvan we gehoord hebben, heeft het ons verootmoedigd? Of zijn we net als Hagar, medelijden met onszelf? Ze weende, groot is de nood, maar geen verbreking, geen schuldbelijdenis, wat er de vorige keer eigenlijk nog wel was, toen de engel des Heren haar ter verantwoording riep. Ze is harder geworden, zo lijkt het wel. Ja, het is van tweeën één, of we worden al harder en harder en harder, of ons hart verbreekt. We gaan naar onze vijfde gedachte, Ismaëls verhoring. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 147. En daarvan het vijfde en het zesde vers. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem der jonge raven. En het zesde, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147 en daarvan het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
Onze vijfde gedachte, Ismaëls verhoring. En God hoorde de stem van de jongen. Dat staat er zo heel opmerkelijk eigenlijk. En ook verder lezen wij, want God heeft naar des jongens stem gehoord. En als u dat in de oorspronkelijke taal zou lezen, dan zou je daar een zinspeling zien op de naam Ismaël. Want weet u nog wat Ismaël betekent? God hoort. Inderdaad, God hoort. Dat heeft de Heere beloofd toen Hagar in verwachting was. Toen heeft de naam Ismaël geklonken. En dat heeft de Heere waargemaakt. En dat maakt de Heere ook nu waar. Hij hoorde de stem van de jongen. We lezen niet dat Hagar bidt. Het zou toch kunnen zijn dat in het hart van de jonge Ismaël, hoewel hij spotte, maar daar misschien toch nog meer indrukken waren dan bij zijn moeder. En wellicht heeft hij tot God geroepen. In de doodsnood waarin hij verkeerde. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel. Diezelfde engel verschijnt, dat is het vorige keer gezien de Heer Jezus Christus. En hij zeide, wat is u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Wat een les voor deze moeder. God heeft naar des jongen stem gehoord, maar ook wat een langmoedigheid, gemeente. Wat is de Heere onuitsprekelijk goed, dat hij Hagar ook niet aan haar lot overgeeft, maar dat hij nog voor haar en ook voor haar kind zorgen wil. Hij hoort de stem der jonge raven, hebben we gezongen, als zij tot hem roepen. De Heere is onuitsprekelijk goed voor mensen die niks verdiend hebben, ook voor onbekeerde mensen. Want dit zijn toch twee mensen waar we de vruchten van het nieuwe leven missen. En daarom, u wordt misschien wel eens aangevallen als u bidt van, ach, ik ben geen kind van God, de Heere zal mij niet horen, zult u dat niet zeggen? Want er staan heel duidelijk voorbeelden in de Bijbel van mensen waarvan we weten dat ze helaas geen genade hadden, maar die de Heere wel wilde horen. Als ze in de nood tot hem riepen, de Heere hoorde de stem van de jongen. En hij zeide tegen Hagar, sta op, hef die jongen op en hou hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Dat had de Heere gezegd toen hij haar vond bij de waterfontein. Dat heeft de Heere gezegd tegen Abraham. Ismaël zou niet sterven. Maar is het geloof van Hagar? Dat heeft ze niet. Ismaël kon nog niet sterven, want de Heere maakt zijn belofte waar. Ook de belofte die hij over Ismaël heeft uitgesproken. Hij zou tot een groot volk worden. En ondanks het spotten, houdt de Heere daaraan vast. Opnieuw een bewijs van de grote goedheid des Heeren. Hij houdt zijn woord. En God opende haar ogen dat ze een waterput zag. Er was een waterput. Er was een waterput in de buurt. Alleen ze had hem niet gezien. En dat kan in de woestijn. Men had de gewoonte om waterputten toe te dekken. Natuurlijk dat er ook geen vuil in kwam of dat er geen misbruik van werd gemaakt. Waterputten in de woestijn die springen over het algemeen niet zo in het oog. Maar er was wel water. Alleen ze zag het niet. Haar ogen waren verblind. Zo dicht bij het water. En als God het niet gewezen had, dan waren ze allebei van de dorst omgekomen. En nu opende de Heere haar ogen. En ze zag het water. Wat ligt daarin ook een geestelijke les, gemeente? Van nature dan zien wij de fonteinen des heils niet. Als de Heere onze zielsogen daar niet voor opent, we sterven terwijl er zoveel water is. Terwijl er zoveel water in onze nabijheid is, maar we zien het niet. We zijn met blindheid geslagen. Tenzij het de Heere behaagt om onze blinde zielsogen te openen. En ons dat water des levens wil aanwijzen. Hij doet het hier in natuurlijk opzicht. God opende haar ogen dat ze een waterput zag. En ze ging met haar fles en vulde hem met water en ze gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen. Ontroerend. God was met die spotter. Want wat was die? Hij had de spot gestoken met Gods kind. De spot gestoken met Gods verbond. Maar de Heere was met hem. In natuurlijk opzicht. De Heere zegende hem. Hij werd groot. Hij woonde in de woestijn. Hij werd een boogschutter. Alleen het aangrijpen is, ondanks die zegeningen, zie je dat Ismaël steeds verder bij zijn opvoeding vandaan groeit. En dan eigenlijk verbijsterend als we lezen in het 21ste vers. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Ik zei u net, zij is altijd een Egyptische gebleven. En dit is het bewijs. Als haar kind op huwbare leeftijd komt, ouders hadden in die tijd nog een grote vinger in de pap als het ging om de keuze van de huwelijkspartner. En zij kiest voor haar zoon een vrouw. En die kiest ze in Egypteland. Daar ligt haar hart. Zo lang in de tent van Abraham geweest. Zoveel gehoord van Gods verbond. Zoveel gezien van Gods wonderen. Het geloof van een kind van God in de beproeving van nabij gezien. En toch al die jaren dezelfde gebleven. En in plaats van haar kind in de omgeving van het woord te houden, eigenlijk de oorzaak ervan te zijn dat haar kind meer en meer afgetrokken wordt van de dienst van zijn vader Abraham. De contacten zijn wel gebleven, maar op afstand. Straks als Abraham begraven wordt, dan is Ismaël erbij. En samen met Isaac brengen ze hun vader naar zijn laatste rustplaats in de spelonk van Machpela. Hier op aarde op afstand. En straks een eeuwige scheiding. Het kan niet samengaan, gemeente. Werken en genade. Isaac en Ismaël. Belofte en werken. Het zijn echt twee verschillende werelden. En daar komen Gods kinderen achter. En dat is altijd weer die strijd, niet waar? Ook in een week van voorbereiding. We moeten zoveel kwijt. We moeten alles kwijt, want het gaat om Gods eer. En om de algenoegzaamheid van de zaligmaker. Zalig zijn de armen van geest. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen.